1 Johannes 2, vanaf vers 7. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover. En een keer terug naar vers 7. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. En dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Niettemin vinden wij in vers 8, wederom schrijf ik u een nieuw gebod, enzovoort. Want waar de apostel over spreekt is over gebod, namelijk onderwijzing. En in het bijzonder uiteraard onderwijzing van Gods wegen. Ik hoef het denk ik niet meer te zeggen, maar gebod betekent nou eenmaal onderwijzing. En bij voorkeur lees ik het ook zo, want dan is het ook veel makkelijker te begrijpen dikwijls. Het gaat niet om een nieuwe onderwijzing, maar een oude onderwijzing die van den beginnen geweest is. Er staat een gebod dat gij van den beginnen gehad hebt. Waar dat op slaat in vers 7 is natuurlijk niet moeilijk, want in hoofdstuk 1 vers 1 hebben we daar al bij stilgestaan, bij de gedachte namelijk dat God van den beginnen gesproken heeft. Het staat in Johannes 1 vers 1 nog veel sterker, in het beginnen was het woord. Maar de strekking ervan is precies dezelfde. Van oudsher, van den beginnen, wanneer het maar was. Maar van den beginnen heeft God gesproken. En de bedoeling was altijd dat men dat woord Gods, die onderwijzing Gods, ter harte zou nemen. Namelijk zou geloven, maar daar ook uit zou leven. Vandaar dat Johannes kan zeggen, ik schrijf u geen nieuw gebod. Maar in tegendeel, het is oud gebod, oud onderwijs. Het is er altijd geweest van den beginnen. En er staat er prompt ook achter wat hij eronder verstaat. Als hij schrijft, dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord. Het gaat niet echt om wat nieuws. Het gaat om altijd dezelfde waarheid. Ongeacht bedelingen of wat het maar wezen mag. Blijft altijd dezelfde waarheid. Een mens zou zich onderwerpen aan het woord Gods. Of beter nog, hij zou dat woord Gods, het gebod Gods, de onderwijzing Gods, ter harte nemen. U hebt natuurlijk in de afgelopen 14 dagen inderdaad Psalm 119 nagezocht op alle synoniemen van woord, gebod, onderwijzing en wat het maar wezen mag. Dus dat hoef ik nou niet meer uit te leggen. Maar het gaat dus inderdaad daarom dat dit onderwijs, de algemene strekking van deze brief, in zichzelf inderdaad helemaal niet nieuw is. Toch zegt hij in vers 8, wederom schrijf ik u een nieuw gebod. En wederom te lezen als alsnog of in tweede instantie. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. En dan zegt hij, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u. En de herhaling van dat woord waarachtig, die mag je gewoon weer doorstrepen, het lijkt me duidelijk genoeg. De gedachte is namelijk dat Gods waarheid ook in ons zou zijn. En hij zegt erbij, wederom schrijf ik u een nieuw gebod en toch, het is maar in zekere zin nieuw. Maar dat begreep u natuurlijk al. Later zegt hij, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Het is hetzelfde namelijk. Het is volstrekt dezelfde waarheid. En toch zit er iets nieuws aan vast. Want wat de apostel nu in vers 8 aanhaalt, is natuurlijk dat van oudsher een nieuw verbond beloofd is. En dat inmiddels dat nieuwe verbond ook daadwerkelijk is aangebroken. De grondwaarheid blijft toch hetzelfde. Men zou geloven in al hetgeen God gesproken heeft. Neemt echter niet weg dat in deze nieuwtestamentische tijd God alsnog gesproken heeft. Men zou kunnen zeggen, om het eenvoudig te houden, er is nog een stuk aan de Bijbel toegevoegd om zo te zeggen, wij zouden ook dat deel geloven, uiteraard. En in die zin is het wellicht wat nieuws. Maar ook in andere zin, en hij ligt het ook toe meteen in hetzelfde vers, want hij zegt, ik schrijf u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u. En waarachtig is een bijvoeglijk naamwoord, maar voor het gemak kan je het vervangen door het zelfstandig naamwoord, dan wordt het gewoon de waarheid. De waarheid die in hem is, zij ook in u. Want daar komt het in de praktijk op neer. En daarna komt de toelichting, want de duisternis gaat voorbij. Eigenlijk dus, de duisternis is voorbij gegaan, als je het heel fundamenteel stelt. Dat blijkt, want hij zegt erachter, en het waarachtige licht schijnt nu. En als je de zwart-wit neemt, en dogmatisch, leerstellig, dat zijn geen vieze woorden overigens, ik mag ze wel, dan is het dus inderdaad zo dat als inmiddels het waarachtige licht schijnt, dan is inderdaad de duisternis voorbij gegaan. En dat is uiteraard ook het idee wat de apostel hier naar voren brengt. De gedachte is namelijk dat heel de oudtestamentische situatie, inclusief de situatie onder de wet, dat is niet helemaal hetzelfde uiteraard, maar dat heel de oudtestamentische situatie er een was van overwegend althans duisternis. Begrijp je me goed? Niet absolute duisternis, want zo donker was het ook nog weer niet. Er was in ieder geval sprake van schaduwen, dus er moet hier en daar licht geweest zijn. Er wordt gesproken over schaduwendienst en hoe het allemaal maar heten mag. Maar in het algemeen was de situatie onder het oude verbond duister. Daar is ook een zeer sterke Bijbelse argumentatie voor. Dat is deze, dat in oudtestamentische tijd weliswaar van alles was aangekondigd. Maar het was er nog niet. Het was aangekondigd. En als u mij vraagt, wat was er dan aangekondigd of beloofd, dan zeg ik nu, zonder aarzelen, licht. Rond kerst weten we dat altijd heel precies. Een volk dat in duisternis wandelt, enzovoorts. Hè? Er zou licht komen, enzovoorts. Wordt op vele plaatsen aangehaald, dus daar begin ik nou niet uitgebreid over. Men leest Jesaja, lijkt me voorlopig genoeg. Er zou licht komen, in elk geval licht in een duistere wereld. Hetgeen impliceert dat dus in oudtestamentische situatie de wereld in het algemeen in duisternis was. Niet dat er geen licht was, natuurlijk was er licht, want God had gesproken. Maar het licht bestond hieruit dat aangekondigd was dat eenmaal de volle dag zou aanbreken. In het Oude Verbond is er dus sprake van betrekkelijke duisternis. En vanuit het Nieuwe Testament, dat wil zeggen vanuit het volle licht, ik moet eigenlijk zeggen de volle heerlijkheid van de Nieuwtestamentische tijd, is inderdaad de Oudtestamentische tijd er een van duisternis. Als dat volle licht van het Nieuwe Verbond er niet zou zijn, dan zou je misschien aardig kunnen leven, denk ik toch, in de betrekkelijk duistere situatie van het Oude Testament. Maar je raakt natuurlijk aardig aan duisternis en gebrek aan licht gewend. Je kunt er aardig mee leren leven, heb ik begrepen. Zo spreekt de Bijbel daar ook over. En in 2 Korinthe 4 in het bijzonder schrijft de apostel dat weliswaar het Oude Verbond heerlijkheid en dus licht was. Maar als men het Oude Verbond vergelijkt met het Nieuwe, dan is het Oude Verbond helemaal niet licht. Dan is het duisternis. Zo staat het er. Het is allemaal heel betrekkelijk natuurlijk, maar het gaat nou eenmaal om deze verhoudingen. Oudtestamentische situatie in absolute zin was niet zo duister, maar in relatieve zin, dat wil zeggen vergeleken met de Nieuwtestamentische situatie, was het dat wel degelijk. Duisternis, of als je het subtieler zegt, een kwestie van schaduw, een land van schaduwen enzovoort. Schaduwen des doods, duisternis enzovoort. Niettemin, er zou licht schijnen. En dat is het grote verschil. Dat ontstaan is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is het verschil dat ontstaan is doordat het leven is geopenbaard. Ik citeer dus maar even weer uit hoofdstuk 1, vers 2. Want het was van tevoren aangekondigd, maar inmiddels is het geopenbaard. En dus is er wel degelijk sprake van een nogal nieuwe situatie. Niettemin, de grondwaarheid blijft gelijk. Want zowel in Oudtestamentische als in Nieuwtestamentische tijd wordt leven beloofd, rechtvaardigheid, zaligheid, aan een ieder die gelooft. En als ik het iets nauwkeuriger zeg, moet ik zeggen, in Oudtestamentische en in Nieuwtestamentische tijd wordt geloof gerekend tot gerechtigheid. En in Oudtestamentische tijd zit daaraan vast de belofte van eeuwig leven. In Nieuwtestamentische tijd zit daar niet aan vast de belofte van eeuwig leven, maar gewoon eeuwig leven. De vervulling van die belofte. Er is dus toch wat nieuws, maar het grondbeginsel blijft volkomen gelijk. Begrijp je me goed? Ik hoor nogal eens beweren dat men in Oudtestamentische tijd door werken gerechtvaardigd moest worden. En tot overmaat van ramp hoor ik zelfs beweren dat na de opname van de gemeente Israël ook in de toekomst als door werken gerechtvaardigd zou moeten worden. Het is volkomen dwaasheid, want uit de werken der wet zal überhaupt geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Dat is een algemene Bijbelse uitspraak die helemaal niet van tijd afhankelijk is. Het gaat om de werking daarvan, van wet en werken enzovoort. En er staat, het leidt tot niks. Dat was in het verleden zo, dat is in de toekomst zo, om over het heden dan maar te zwijgen. Het blijft altijd zo dat men gerechtvaardigd zal worden uit geloof. Daar is niets aan veranderd. Niettemin schrijft de apostel over een verandering. En hij zegt, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u, want, komt meteen een toelichting, het gaat erom dat de waarheid Gods ook waarheid zou zijn bij ons. Voor ons ook levende waarheid zou zijn. Enzovoorts. En hij voegt eraan toe, want de duisternis gaat voorbij. Hij zegt het dus iets genuanceerder dan ik het zojuist becommentarieerde. Ik zei eigenlijk, de duisternis is voorbij, want er staat, het waarachtige licht schijnt nu. En toch is wat Johannes zegt correcter dan wat ik zei. Johannes zegt, de duisternis gaat voorbij. In de zin van, de duisternis is bezig voorbij te gaan. En daarna geldt volledig, namelijk, het waarachtige licht schijnt nu. De gedachte is namelijk dat dat licht inderdaad schijnt, maar de vraag is alleen in hoeverre wij dat licht toelaten. Of we de gordijnen dicht doen, of niet. De zonwering sluiten, of niet. Van ons hart, broeder, heb ik allemaal op zonderschool geleerd. Je moest de deur van je hart openstellen, maar neem je van mij aan de ramen ook. En die zit aan de bovenkant. Zulke ramen zijn dat in de Bijbel. Bovenlicht heet dat. Leuk, hè? Nederlands ook bovenlicht. Nou goed, laat maar zitten. Maar zal ik dan maar citeren 2 Korinthe 4? Ik vind het nog altijd een van de mooiste teksten uit de Bijbel, persoonlijk. Omdat die zo compact is. 2 Korinthe 4, vers 6. U wordt geacht om overigens uit het hoofd te kennen. Maar vooruit. 2 Korinthe 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Vooral schijnen vind ik zo leuk, hè? Dat het licht zou schijnen, is ook licht. Is degene die in onze harten geschenen heeft. Om verlichting, of om te geven, verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Jezus Christus. Het gaat erom dat we de heerlijkheid Gods zouden kennen. Een heerlijkheid Gods die tot uitdrukking komt in de Heer Jezus Christus, die nu eenmaal het aangezicht Gods is. En de bedoeling is dus dat we inderdaad Jezus Christus zouden leren kennen. Dan ben ik terug in vers 5, voorgaande versie, want daar staat: wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. Hij is namelijk de heerlijkheid Gods. En Paulus schrijft hier, dat is de vervulling van wat van oudsher beloofd is, vanaf Genesis 1 vers 3, het derde vers in de Bijbel. Want daar wordt licht beloofd, zegt de apostel. Maar ik denk dat het zo ver teruggrijpt. Hè? God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, in mijn Bijbel is dat het eerste wat God ooit gezegd heeft. Nou, niet historisch, maar ik bedoel, het is de eerste vermelding in de Bijbel dat er staat dat God spreekt. En wat zegt hij? Er zij licht. En dus, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Maar de vraag is, vooral hier in deze Korinthische context, om eens wat te allitereren, de vraag is, in welke mate deze Korintiërs en wij eventueel onze harten voor dat licht openstellen. Want de prediking heeft tot doel om dat licht in de harten der hoorders te brengen, uiteraard. En ik denk niet dat er veel twijfel over bestaat dat in het algemeen die Korintiërs de zonwering hadden gesloten van hun harten. Ze beliefden het licht niet. En dus ook de licht brengen niet, Paulus in dit geval. Dus de algemene gedachte doorheen heel de beide Korinthebrieven overigens. Maar niettemin, dit is de bedoeling dat dat licht komt in onze harten. Dat licht is beschikbaar, en dan ben ik terug in 1 Johannes 2, vers 8, laatste deel. Want daar staat, het waarachtige licht schijnt. Nu. Maar daarna terug naar het zinnetje ervoor. De duisternis gaat voorbij. Maar de duisternis gaat alleen voorbij wanneer wij onze harten openstellen. Het is niet afhankelijk van of het licht er wel is. Het licht schijnt. En de bedoeling is dat ook voor ons persoonlijk, individueel, die duisternis dus voorbij gaat. Dat wij leren gebruik te maken van het licht. Of om een ander schriftgedeelte te parafraseren, de bedoeling is dat wij onze ogen, de verlichte ogen des harten uit Efeze 1, dat wij onze ogen des harten laten wennen aan dat licht. Zodat we leren er gebruik van te maken. In Hebreeën 5, de laatste verse, heet dat, dat wij door gewoonheid, gewenning, dat wij door gewenning de zintuigen zouden oefenen. Het is een bekende verhaal, het komt vele malen in de Bijbel voor. Men leeft in schemer, in duisternis, in schaduw, onder het oude verbond. En als men ineens geconfronteerd wordt met de volle heerlijkheid van het nieuwe verbond, ziet men ineens niks. In ieder geval, men ziet dan ineens veel minder dan toen men nog in duisternis was. Vreemd genoeg. Heb ik eens nagevraagd aan Lot en zo. En aan Elia, laat maar zitten. In die geschiedenissen komt dat voor. En aan Paulus natuurlijk. U weet toch, Paulus werd blind, zoals zoveel in het Oude Testament. Want het is veel vaker gebeurd. Soms zelfs een heel leger dat blind werd. Maar niet doordat ineens de ogen dicht waren, toen werd het duisternis. Maar ze werden verblind, staat er. Namelijk niet bij gebrek aan licht, maar bij een teveel aan licht. Dat is waar het over gaat. En toen zag men ineens niks meer. En het probleem gaat vanzelf over. Als men er moeite voor doet, tenminste. Want men kan in afweer de ogen sluiten, dan zal men sowieso nooit meer wat zien. Of men zal de tijd geven om aan het licht van de volle heerlijkheid van het licht te wennen. En in het bijzonder geldt dat ook voor de heerlijkheid van dat nieuwe verbond. Dat is ook waar feitelijk in de beide Korinthebrieven, en het bijzonder ook waar we zojuist waren in 2 Korinthe 3 en 4, over geschreven wordt. Dat wil zeggen, het zijn, maar men moet eraan wennen. En als men eraan gewend is, ziet men daar nou ontstellend veel meer dan voorheen in het schemerdonker. Lijkt mij een duidelijke zaak. Nou goed, kan dus problematisch zijn. Ik vraag het na aan de apostel Paulus. Hij leefde onder de duisternis, ik zeg het meteen overdrachtelijk, hè. Hij leefde onder de duisternis van het oude verbond, dan wel onder het schemer van het oude verbond. En ineens ging hem de volledige heerlijkheid van het nieuwe verbond op. Toen zag je dus niks. En dan zeggen we, nou ja, 1 of 2 dagen later werd hij genezen. Ik zeg, omdat ik het meteen toepas, het heeft hem jaren gekost vervolgens om aan dat licht te wennen. Maar hij heeft zich die jaren ook gegund. Alvorens hij door ene Jozef Barnabas namelijk van huis gehaald werd om dat licht ook inderdaad te verspreiden onder de heidenen. Toen was hij op zijn eerste zendingsreis naar Antiochië in Handelingen 13. En toen zei hij tegen de Joden daar, willen jullie het niet? Maakt niks uit, God heeft ons gesteld ook tot licht der heidenen. Want zo staat het in Jesaja, zei hij. Heb je het nou? Maar men moet eraan wennen, men moet het leren verstaan. Men moet eraan wennen. De volledige waarheid van het woord Gods is zo tegengesteld aan wat de mens voor waarheid houdt, dat het tijd en moeite kost om er zich bekend mee te maken, zal ik maar zeggen. Om te leren het te verstaan, maar beter nog, om te leren eruit en ermee te leven. Dat is het idee. Als men altijd onder wet gevangen gezeten heeft, zal ik maar zeggen. Ik bedoel niet de Mozaïsche, wel specifiek, maar de eerste beginselen der wereld. Als men altijd daaronder gevangen heeft gezeten, zoals men nou eenmaal in duisternis per definitie gevangen zit, in een klein wereldje namelijk, dan kost het heel wat moeite om te wennen aan de ruimte, ik gebruik het oud-testamentische woord nu, aan de ruimte, dan wel de volle heerlijkheid van het licht van het nieuwe verbond. Want leven in vrijheid valt niet mee. Want men zal toch moeten leren om verantwoordelijkheid te dragen in de vrijheid van dat nieuwe verbond. En men moet daaraan wennen, moet ermee leren leven. Zo is het nu eenmaal. Dus wat op vele plaatsen, in elk geval in het Nieuwe Testament, uiteengezet wordt. En daar gaat het feitelijk ook over in deze brief, onder andere. En dus zegt hij, wederom schrijf ik u een nieuw gebod, alsnog, in verband met het nieuwe verbond. Hetgeen waarachtig is in hem, de waarachtig, dat wil zeggen, het heeft met de waarheid van doen. Hetgeen waarheid is in hem, zij ook in u. Wij zouden de waarheid Gods dus leren verstaan. Want de duisternis gaat voorbij, officieel is hij voorbij. Maar het gaat hier om de praktische consequenties daarvan. De duisternis gaat voorbij en dus zijn we bezig aan het licht te wennen enzovoort. Want het waarachtige licht schijnt nu. En daarom neem ik eerst het laatste woord. Nu, u weet wat ik er altijd van zeg. Ik zeg het nu ook. Nu betekent altijd na het voorafgaande. Na hetgeen geweest is. En als ik het in modern Nederlands moest vertalen, dan zou ik niet vertalen met nu, maar zou ik vertalen met inmiddels. Wat ook een raar woord is, inmiddels. Beetje raar woord, maar iedereen schijnt te begrijpen wat het betekent. Na al het voorafgaande, maar het normale woord ervoor is nu. Het waarachtige licht schijnt nu. Vroeger was het duisternis, maar nu is het licht, is de gedachte. En daarna wijs ik erop dat het heet het waarachtige licht. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u, want het waarachtige licht schijnt. En de gedachte is dat waarheid, volgens Johannes in elk geval, synoniem is met licht. En waar dus het waarachtige licht schijnt, en waar het volle licht schijnt, betekent het dat de volle waarheid Gods nu beschikbaar is. En wij zouden dus onze harten daarvoor openstellen. De term het waarachtige licht kun je dus ook opvatten als het licht namelijk de waarheid. Of de waarheid namelijk licht. Het is wel aardig, want het plaatst dit vers ineens ook naast al die uitspraken van de apostel Paulus, waarin hij schrijft over verborgenheid. Er waren dingen die vroeger verborgen waren, maar die nu geopenbaard zijn geworden. Want dat is wat hier ook over gaat. Paulus schrijft, een van onze zegeningen is, Efeze 1, een van onze zegeningen is, vers 9 of 10 of zo in Efeze 1, een van onze zegeningen is dat God ons de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft ook dat deel van zijn wil bekendgemaakt dat hij voorheen verborgen heeft gehouden. Toch wat nieuws dus. Het gaat daarbij inderdaad om de volle waarheid. En woorden van die strekking vinden we in Romeinen, in 1 Korinthe, inderdaad in Efeze, Colossens in elk geval. Letterlijk deze termen. En ze zijn ontleend aan het Oude Testament, waarin vele malen gesproken wordt over dat er dingen zijn die de Heer nog niet geopenbaard heeft. Verborgene dingen, die later zouden geopenbaard worden. En dat is dus het volle licht, de volle waarheid, het volledige woord Gods, enzovoorts. En we hebben dat in het bijzonder in deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken dan. Dat waarachtige licht, het volledige licht van het Nieuwe Verbond, schijnt nu. En die zouden wij leren kennen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Net zo goed als onze ogen niet meteen gewend zijn aan veel licht. Maar niettemin is het wel de bedoeling dat we die waarheid leren verstaan. Daarna wijs ik erop dat in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, ook gewoon op de eerste bladzijde van dat Bijbelboek, simpelweg gezegd wordt, in het begin was het woord, weet je wel. En daarna staat er dat het woord vervuld is geworden. En vervolgens staat er, want de wet is door Mozes gegeven. Daar heb je de duisternis van het oude verbond. En genade en waarheid, waarheid, is door Jezus Christus geworden. En daar heb je dus de waarheid en daarmee het licht van het nieuwe verbond. Bij dezezelfde apostel, feitelijk. Daarna ben ik geneigd toch even Paulus aan te halen, want die schrijft daar uiteraard ook over. En dan kom ik eerst terecht in Romeinen 13. En daar schrijft hij over precies dezelfde dingen als Johannes hier in heel zijn brief. Waar de apostel Paulus zegt in vers 8 van Romeinen 13, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. En u voelt wel aan, hopelijk inmiddels, dat zou Johannes ook geschreven kunnen hebben. De broeders lief hebben. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want, en ik neem een sprong naar het eind van vers 9, want de wet wordt in één hoofdsom begrepen. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Dus niet een nieuw gebod, maar gewoon een oud gebod. Maar het wordt wel degelijk onder het nieuwe verbond ook toegepast. En dan staat er, de liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik, terwijl wij de gelegenheid destijds weten. Wij weten de gelegenheid, namelijk de tijd. Want tijd als zodanig betekent niks. Het gaat om de gelegenheid, uiteraard. Gebeurtenissen, omstandigheden. Hij zegt, dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten. Namelijk, dat het de uren, de tijd, de gelegenheid is. Dat wij nu, na al het voorafgaande, het oude verbond. Dat wij nu, inmiddels dus, uit de slaap opwaken. Want wat? Makkelijk genoeg, want het nieuwe verbond is aangebroken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Dat wil zeggen, dan vroeger. In de tijd, in oud-testamentische tijd, onder de wet. Enzovoort. En daarna staat erachter de nacht, oud-testamentische tijd, duisternis. Betrekkelijke duisternis. Je hebt altijd nog de maan en de sterren tot lichten des nachts enzovoort, maar veel is het niet. Al kun je er soms bijna de krant bij lezen, ik zie het nut er niet van in, maar vooruit. We zitten. Maar de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Dat betekent altijd aangebroken. Want nabij in de Bijbel betekent altijd dat het er is, hier. De nacht is nabijgekomen, de dag is aangebroken. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag, in het licht dus van de zon, met ere wandelen enzovoorts. En woorden van precies diezelfde strekking vinden wij natuurlijk in de Johannesbrief. Maar we vinden het ook in bijvoorbeeld Efeze. In Efeze hoofdstuk 5. Nadat de apostel in ieder geval in hoofdstuk 2 en 3 gesproken heeft over die verborgenheid die geopenbaard is geworden enzovoorts. Die men zou leren verstaan met behulp van de geest Gods die we zouden ontvangen. Komen wij in Efeze 5. In het hoofdstuk begint hij met: zij dan navolgens Gods als geliefde kinderen. Ik wou bijna meteen zeggen kinderkunst, want zo staat het dan in Johannesbrief. Hè? Geliefden, mijn kinderkunst enzovoort. Maar Paulus kan het ook zo. Hè? Zij dan navolgens Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Precies hetzelfde thema. Wandelt in de liefde. En daarna sla ik een hele eind over. Want dan kom ik terecht in vers 8. Want gij waart eertijds duisternis. Net of Johannes hier schrijft. Want van Paulus zou je verwachten dat hij zou zeggen: gij waart eertijds in duisternis. Maar hij veroorlooft zich enkele taalkundige vrijheden. En zegt meteen: gij waart eertijds duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Here. Wandel dus als kinderen des lichts. Wandel in het licht, in gemeenschap met elkaar. Onder het nieuwe verbond. Licht, de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Vers 9. Want de vrucht des lichts. Helaas staat er geest dus, maar dat is een misverstand. Ik ga het niet uitleggen, maar het is een misverstand. Er staat echt de vrucht des lichts. De nieuwe vertaling heeft dat geloof ik ook, als ik mij goed herinner. Want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Maar bestraft ze ook veel eer. En daarna vers 14. Daarom zegt hij. De vraag is wie. Maar ja, men heeft hem een hoofdletter geschreven. Dus ja, ik weet wat voor antwoord ik nou krijg. Maar het was Jesaja. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En in Romeinen lazen wij: het is de gelegenheid destijds, het is de uren dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Nieuw verband is aangebroken. En hier in Efeze 5, daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dan gaat het dus om precies hetzelfde. De dag is erbij gekomen, maar daarom kun je wel in duisternis blijven. Het volle licht schijnt nu. Maar of daarmee de duisternis voorbij is, ja, dat is afhankelijk van of we de zonwering, de gordijnen open doen enzovoorts. En onze ogen niet te vergeten. En ons in het licht plaatsen. Daar gaat het om. En de oproep is dus in het Nieuwe Testament op vele plaatsen dat wij inderdaad ons in dat licht stellen. En dat is onze verantwoordelijkheid. Aan God ligt het niet. Die heeft licht doen schijnen in de duisternis. Maar de vraag is of wij onze harten voor dat licht ook daadwerkelijk openstellen. Overigens, deze uitspraak uit Efeze 5, vers 14. En uit Romeinen 13, vers 11. Beide uitspraken zijn rechtstreeks ontleend aan Jesaja 60. Zo aardig om die eens op te zoeken voor de gelegenheid. Dus rechtstreeks ontleend aan Jesaja 60. Een prachtige aanhaling, omdat het citaat namelijk niet letterlijk is, maar het geeft meteen toelichting op wat er feitelijk in Jesaja 60 vers 1 staat. Daar staat namelijk niet: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar er staat: maak u op, vers 1, maak u op, wordt verlicht, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Maak u op, wordt verlicht, dat wil zeggen, kom in het licht. En opmaken, dat weet u uit het Oude Testament, hè. Hebben we bij Jozua nog wel besproken in de tijd. Jozua maakte zich des morgens vroeg op. Bij ons heet dat, hij stond des morgens vroeg op. Behalve bij de dames, dan heet het nog weer, maken zich vroeg op. Nou, laat maar zitten. Maar maak u op, dat wil zeggen vroeg opstaan. Wordt verlicht, wil zeggen kom in de dag, het is dag. Want uw licht komt en namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Waarin Efeze 5 staat, ontwaakt gij die slaapt, namelijk staat op uit de dood, want duisternis en dood zijn synoniemen, en Christus zal over u lichten. En hier staat, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat had moeten zijn, de zon gaat over u op, maar in plaats van de zon, meteen de betekenis van dat type. De opgaan van de zon is een beeld van het opgaan, verschijnen van de heerlijkheid des Heren. Maar wat in Jesaja 60 vers 1 heet de heerlijkheid van Jehovah, heet in Efeze 5 gewoon Christus. De heerlijkheid des Heren is in Efeze 5 gewoon Christus. Hebben jullie nog? Moet je goed onthouden hoor. Als in het Oude Testament sprake is van heerlijkheid des Heren, dan is het gewoon de uitbeelding van Christus. Wat zag Ezechiël dus? In Ezechiël 1 en 10 enzovoorts. U weet wel, dat ding met die cherubim en met die raderen en wat het allemaal maar was. Maar het heet de heerlijkheid des Heren. Wat zag hij dus? Een uitbeelding van Christus. En zo verklaart Bijbelse typologie zichzelf. Maar de aardigheid is dat hier in Jesaja 60 vers 1 wel degelijk gesproken wordt over onze tegenwoordige tijd. Niet over de toekomstige bekering van Israël of over de openbaring van het koninkrijk of over de wederkomst van Christus. Integendeel, want er staat vers 2 als toelichting. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. Dat is vandaag zo. De wereld is in duisternis. En donkerheid zal de volken bedekken. Doch over u zal de Heere, de zon, zal de Heere opgaan. Dat wil zeggen de volledige heerlijkheid des Heer. Het licht van de Heer zal over ons opgaan. Namelijk zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dat terwijl de wereld in duisternis is en donkerheid de volken bedekt, enzovoort. Dat is precies de beschrijving van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin de wereld in duisternis is, waarin het licht uit de wereld als zodanig verdwenen is, op meerdere manieren, maar in elk geval sinds de verberging, van mijn part hemelvaart. Maar sinds de verberging van de Heer Jezus Christus is de wereld in duisternis achtergebleven. Dat is de toorn, het oordeel Gods wat over de wereld ligt enzovoort. Omdat men de duisternis liever gehad heeft dan het licht. Dat was een soort referendum. En de meerderheid had liever duisternis. Vandaar dat ik het nooit zo op heb met referenda en met de democratie enzovoort. Hè. Als je de meerderheid meekrijgt, is de kans groot dat je verkeerd zit. Dus, zo is het in de Bijbelse geschiedenis altijd geweest. Maar goed, men had de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. En sindsdien is de wereld dus definitief in duisternis, tot in onze dagen. Men leest Johannes 3, en Romeinen 1, en 1 Korinthe 1, enzovoorts. Ik gun me er allemaal dan de tijd niet voor en ik denk ook dat het redelijk bekend is. Maar het idee is dat er niettemin licht beschikbaar is, niet voor de wereld, maar wel voor ieder die gelooft. Wij zouden onze harten openstellen en hij zou met het licht van die heerlijkheid van Christus, dat wil zeggen het licht van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, met dat licht zou hij in onze harten schijnen. Dat is het idee. En dat licht is beschikbaar. In oud-testamentische tijd alleen uitgebeeld in typen, in symbolen en bedektelijk aangekondigd. Maar in het Nieuwe Testament wordt herhaaldelijk gezegd, dat licht is er voor ieder die wil. Zet je hart maar open, of doe je ogen maar open. Toen zei je, maar dat kan ik niet, want ik ben blind. Zegt de Heer, maakt niet uit, dan open ik ze wel. Als je maar wil. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En God geeft het dan. God opent de blinden de ogen. Hoe vaak zou dat staan eigenlijk in het Oude Testament? Dat het aangekondigd wordt. En hoe vaak heeft de Heer Jezus het gedemonstreerd? In de tekenen die hij deed. Enzovoorts. Nou goed, daar zouden wij uit leven. Uit deze werking Gods, waarbij wij weliswaar leven in een duistere wereld, maar waarbij hij ons de ogen zou openen en daarmee feitelijk de harten. Wanneer wij willen, maar dat is de verantwoordelijkheid die wij persoonlijk hebben. En daarna keer ik terug naar 1 Johannes 2, vers 8. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u. Waarachtig. Dat wil zeggen, zijn licht, zij ook in u. Of zijn woord, zij ook in u. Of de verborgen dingen Gods zouden in ons zijn. Want we hebben de geest ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Ontleend aan 1 Korinther 2. Ook bekend naar ik veronderstel, in elk geval. Want, volgende deel van het vers, want de duisternis gaat voorbij. En voor zover de duisternis voorbij gaat, is het naarmate wij onze harten voor dat licht openstellen. Het is afhankelijk van of wij naar waarheid vragen of niet. En als wij er naar vragen, als we dat zoeken, zal de Heer ons die waarheid bekendmaken met zijn licht in onze harten schijnen. Dat is de belofte die wij hebben. Want het waarachtige licht schijnt nu. Het volle licht van de waarheid, Gods, de waarheid van het nieuwe verbond. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Daar zouden wij uit leven. En daarmee zijn we weer terug bij het oorspronkelijke onderwerp. Bij vers 9 namelijk van 1 Johannes 2. Waar dan staat, die zegt dat hij in het licht is. En zijn broeder haat. Die zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Maar dat was de beruchte tekst uit Jacobus. Hè? Kan dat geloof hem zalig maken naar de ziel wel te verstaan? En hier staat, die zegt dat hij in het licht is, maar dat is echt hetzelfde als dat hij het geloof heeft. Geloof is immers geloof in het woord van God en in de waarheid en dus in het licht. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat en dus de werken niet heeft, want de werken des geloofs zijn in de eerste plaats de naaste liefhebber, lazen we zojuist in Romeinen 14. Staat ook nogal wat plaatsen trouwens. De broeders liefhebben, zegt Johannes. In gemeenschap met elkaar leven, zegt Johannes. Maar ook Paulus, op vele plaatsen overigens. Eenheid bewaren, enzovoorts. Kortom, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Want de redenering van Johannes is, ik neem aan dat ik dat vorige keer ook al gezegd heb, want het komt natuurlijk steeds voorbij hier. De redenering is dat als dat licht werkelijk in ons hart is, dan werkt het ook uit naar buiten. Of als ik het beeld van het licht loslaat, als het woord Gods in onze harten is, werkelijk, dan zullen wij niet alleen hoorders des woords zijn, maar ook daders des woords, dan wel daders des werks. Dus, met de uitdrukkingen allemaal uit Jacobus 1. En Johannes maakt het onderscheid niet. Johannes, het woord in je hart hebt, maar het is wel de bedoeling dat je daaraan uitdrukking geeft in het leven. Johannes zegt het fundamenteler. Trouwens, zoals ik het nu net zeg, kom ik het in de Bijbel eigenlijk niet tegen. Ik niet tenminste. Maar zoals Johannes het zegt, is veel fundamenteler. Die zegt gewoon, nou ja, als dat zo is, dan komt het wel naar buiten. En andersom. Als je het niet zien kunt, dan is het er niet. En dat is nogal grof. Nogal een grove uitspraak eigenlijk. Net zo grof als die van Jacobus overigens. Die vertelde dat nogal zwart-wit. En merkwaardigerwijze, men leest die dingen nooit in Johannes. Men leest eroverheen. Men vindt hem zo'n aardig man. Maar door als een synonieme zijn beeldspraak raakt men de draad kwijt. Allemaal prachtige woorden. Licht, waarheid, woord, leven, zoon. Allemaal heel mooi. En daar komt de reputatie vandaan dat het zo'n lieve man was. Vermoedelijk. Maar het zal u gedacht zijn. De man die is vlijmscherp in zijn uitspraken. Helemaal niet genuanceerd. Het is licht of duisternis. Een van de twee. En als licht er is in het hart, dan is het er ook in het leven. Jacobus zou dan zeggen, dan is het er ook in de ziel. En Petrus zou gezegd hebben, dan is het er ook in de wandel. Dat is allemaal hetzelfde hoor. En Paulus zou het op al die manieren gezegd hebben, dus dat maakt verder niks uit. Die is veelzijdig genoeg daarin. Maar Johannes zegt vervolgens, ja kijk, als het in het hart is, dan komt het in het leven tot uitdrukking. Maar als het in het leven niet tot uitdrukking komt, dan is het niet in het hart. Niet echt. Nee, ik heb nog een alternatief. Als dit leven niet tot uitdrukking komt, dan kan het nog wel wezen dat het in het hoofd zit. Hier. In het geheugen. Dat men ervan weet. Dat men netjes in vakjes verdeelt. Het staat allemaal op de harde schijf, zal ik maar zeggen. Het zit er wel in. Men weet ervan. Men kan het soms zelfs navertellen. Maar dat is niet de bedoeling. En ik bedoel inderdaad bedoeling. Dat is namelijk niet het doel. Het is mooi als het kan. Maar het doel was niet dat het hier zou zitten, maar zoals mijn vader placht te zeggen, een halve meter lager. Niet in het hoofd, maar het moet in het hart zitten. Het moet eigen zijn. Je moet er niet van weten, om nou weer Bijbelse termen te gebruiken. Je moet er niet van weten, je moet het kennen. En ik zeg al, u weet wat ik dan zeg. En dat is gewoon kunnen. Alleen weet ik nooit in hoeverre ik het uit moet leggen of niet. Of men die woorden kent. Kan. Laat me zitten. Het is echt toch hetzelfde hoor. Want kennen wil zeggen dat men er deel aan heeft. Dat men er praktisch weet van heeft. In de praktijk. En dan wordt het dus toch kunnen. Iets doen. Namelijk. Hebben jullie die nog? Dus ik zeg altijd, van mij mag je kennen en kunnen dus gewoon weer... Van mij kan je kennen en kunnen dus gewoon weer door elkaar gooien. Juist, ja. Maar goed, laten we die woorden dan maar even weer loslaten. De gedachte is simpelweg deze, dat waar het licht werkelijk in het hart is, niet in het verstand, en waar het in het hart is, waar men, daar heeft men er deel aan en is het deel niet van ons denken slechts, maar van onze emoties, van onze gevoelens ook. Dat wil zeggen, dan leven wij daaruit. Of we dat nou willen of niet. Het is op de wijze van Petrus. Die zei, wij kunnen niet laten. Iemand zei, het mag niet. En Petrus zei, wij kunnen niet laten. Te spreken in dat geval dan. Maar wat het nou was, doet nou weinig ter zake. Ik ken niet anders. Nou, dat was Luther weer dus, hè? Die zei dat. Ik kan niet anders. Er is niet anders. Het had niet te maken met wat hij wist, maar het had te maken met waar hij deel aan gekregen had. Heel bewust was zijn eigen geworden, om zo te zeggen. En dat is waar het hier inderdaad om gaat. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Staat er, glas uit. Als iemand zijn broeder haat, kan hij wel zeggen dat hij in het licht is, maar het is niet zo. Want licht is niet maar waarheid die men zou kennen met het verstand, maar het is waarheid die men zou kennen met het hart. De vertalers hebben daar problemen mee gekregen bij het vertalen, vind ik eigenlijk wel leuk, achteraf. In de Statenvertaling vind je nog wel eens het woord verstand, terwijl er in de grondtekst wel degelijk hart staat. Want de vertalers hebben gezegd, ja, verlichte ogen des verstands dus, om te begrijpen. En ze hebben het vertaald met verstand. Ze dachten, dat moet het woord zijn. Maar het is toch niet correct. Er staat verlichte ogen des harten. Want het idee is niet dat het verstand of zoiets verlicht zal worden. Het gaat om het hart, want de gedachte is dat als men het hart er niet voor openstelt, zal men het met het verstand ook niet begrijpen. Begrijp je wel? Als men zichzelf er niet aan overgeeft, zal men het nooit leren doorzien. Dat is het idee. Niet omdat dat fundamenteel niet zou kunnen, dingen begrijpen, maar omdat God het verhindert domweg. Want het idee is en blijft, ik heb u dat niet zo lang geleden, dacht ik hier, ook al eens een keer voorgehouden. Het Bijbelse idee is en blijft dat het tegenwoordige werk van Christus in de eerste plaats daaruit bestaat dat hij ons zijn woord openbaar. Dat wil zeggen dat hij ons leidt in heel de waarheid. Dat hij tot ons spreekt enzovoorts. Maar alleen als we onze harten daarvoor openstellen. Als we bereid zijn ons met ons hele leven inderdaad daaraan te onderwerpen dus. En voor de intellectuelen onder ons valt er dus niks te halen. Want hoe intelligent men ook is, men zal de schrift niet begrijpen. Men zal goddelijke waarheid niet begrijpen. Niet omdat men daar niet intellectueel genoeg voor is, zal ik maar zeggen. Misschien is het wel zo, maar daar gaat het me niet om. Dat is niet de gedachte. De gedachte is gewoon, God staat het niet toe. En God is nog altijd ook degene die eventueel een geest der dwaling, een geest der leugen brengt. Vreemd genoeg, maar dat is zo. Hij is zelf waarheid, maar hij zendt de geest der leugen, de geest der dwaling bij gelegenheid. Waarom? Omdat hij vindt dat men de waarheid niet zou moeten verstaan, daar waar men niet bereid is zich aan de waarheid te onderwerpen. Dat is het hele verhaal. En vandaar dat er zoveel onzin over de Bijbel verteld wordt. Vandaar dat men het zo slecht begrijpt. Heeft met intelligentie niks van doen. Maar heeft te maken met dat men niet bereid is zich gewoon aan de schrift te onderwerpen. Niet bereid is nederig te zijn. En eventueel niet bereid is te dienen. En zeker dikwijls ook niet bereid is om de broeders lief te hebben. Dat is eigenlijk het verhaal. En dan schermt de Heer het af. Legt er een bedekking over enzovoorts. En net zo goed is, zou hij eventueel degene zijn die de bedekking zou wegnemen. Maar alleen wanneer men zich onderwerpt aan de Heer en zijn werk. En dan openbaart hij ons zijn waarheid en schijnt hem met het licht in onze harten. En daar gaat het om. Het is dus toch verlichte ogen des harten. Als men iets wil begrijpen van de waarheid Gods, dan doet men dat niet met het verstand. Ik zeg niet dat het er buiten staat, ik zeg dat het zo niet werkt. Het heeft van doen met of men bereid is zich daaraan over te geven, om het werkelijk toe te laten in het leven. Vrijblijvend er zich van op de hoogte stellen, met de gedachte van dan kan ik daarna altijd nog zien, heb ik nog nooit zien gebeuren. Ik geloof niet dat het kan, eerlijk gezegd, dus. Ik geloof niet dat het kan. Ik geloof niet dat je de Bijbel kunt bestuderen en met voorwaarden om te zeggen, nou ja, daarna zal ik wel zien wat ik ermee doe. Dat werkt echt niet. Nee. Dan blijft het dicht. Want het is de Heer die de schriften zou openen, maar alleen aan degene die hem zoeken en die bereid zijn zich aan hem te onderwerpen. Dat is het idee. En dus kan Johannes gewoon zeggen, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat. Nou, die is in duisternis. Nog steeds. En andersom, die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En blijft, betekent feitelijk, woont, hè? Zoals altijd. Die zijn broeder lief heeft, woont en leeft, kennelijk. Licht. En als u vraagt, hoe weet ik nou, ik kan het ook anders zeggen, wie zijn broeder lief heeft, de broeders lief hebben, kun je het anders zeggen, ja, staat, en geen ergernis is in hem. Een ergernis betekent gewoon struikeling. Wanneer wij elkander lief hebben, zullen wij niet over elkaar struikelen. En met nog een andere term, wanneer wij elkander lief hebben, zullen wij geen aanstoot aan elkaar nemen. Dan heb ik 1 Korinthe gelezen en daar staat dat de broeder die zwak is, eventueel aanstoot neemt en dus struikelt. Maar hoe komt het dat hij zwak is? te weinig licht. Althans, vooralsnog, laten we dat er maar hopen. Maar in sommige gevallen te weinig licht, omdat men ook niet meer wil. Dan blijft men zwak, in het geloof ook, en dan zal men struikelen. Over anderen, en in het bijzonder dan in de eerste plaats over degenen die dichtbij zijn, dat zijn de broeders dus weer. Zo gaat dat. En Paul en Johannes heeft dus een aardige norm hier. Als men aanstoot aan elkander neemt, is dat een gebrek aan liefde. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. En als dat zo is, dan is het een gebrek aan licht. In de persoon in kwestie. Niet in degene die aanstoot geeft, in degene die aanstoot neemt. Dus, die begrijpt u toch, hè? Begrijpt u goed, wij zouden bij voorkeur geen aanstoot geven, maar we zouden helemaal geen aanstoot nemen. Als we dat nou allemaal, zoals daar nou aan houden, we nemen nooit aan iemand aanstoot, dan kan er ook niemand aanstoot geven. Dat helpt alweer. Dat meen ik serieus, hoor. Dat is niet een grapje. Dat is de serieuze zaak, ja. Waarom zou ik over iemand struikelen? We zijn toch van niemand afhankelijk? We zijn afhankelijk van de Heer. Waarom zou ik aanstoot nemen? Omdat iemand niet deugt, iets doet wat ik niet zou doen. Nou en? Mijn verantwoordelijkheid niet. Ik hoef geen aanstoot eraan te nemen. Wij zijn immers sterk, was de bedoeling, in het geloof. En we zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, dus geven ze aanstoot. Nou ja, wij hoeven er niet over te struikelen, toch? U weet toch, hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. Wie zou u dan aanstoot moeten geven? Niemand, toch? Dat zijn christelijke beginselen, hoor. Bijbelse bedoel ik dan, bijbelse christelijke beginselen. Als je christelijke beginselen met een kleine letter schrijft, zonder de Bijbel erbij, dan weet ik echt wel dat het gewoonlijk andersom is. Als men ergens aan elkaar aanstoot neemt, is het juist in christelijke kring en zeker daar waar men onder de wet leeft. Of wat er vandoor moet gaan. Dan ziet het leven er niet anders uit, dat kan ook niet anders. Maar daar is men in duisternis. In een klein wereldje, en als je in duisternis rond moet tasten, zou je gedacht zijn waar je dan allemaal over struikelt. Toch? Maar waar we in het licht wandelen, no problem. Het is het Bijbels ideaal. En het is de realiteit, dat kan. Nou goed, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat. Die is in duisternis, die is dus niet in het licht. Maakt hem gelijk tot leugenaar dus. En andersom, die zijn broeder lief heeft, die hoeft niet eens te zeggen dat hij in het licht is. Merk je dat? Die zijn broeder lief heeft, hoeft niet te zeggen dat hij in het licht wandelt. Die zijn broeder lief heeft, die is nou eenmaal in het licht. En hij struikelt nergens over. Dat is wat er staat. Dus. En let op het verband, hè. U blijft in het licht en dus struikelt hij niet. Want struikelen doet men daar waar duisternis is. En struikelen is hetzelfde als aanstoot nemen. Zich stoten aan. En daarom was het Israël waarvan gezegd wordt dat het als volk gestruikeld is en zich gestoten heeft aan de steen. Maar het leefde dan ook in duisternis. Toch? Zo was dat. Nou goed. Vers 11. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis. En dat zal nog niet zo erg zijn, maar hij wandelt ook in de duisternis. En dus weet hij niet waar hij heen gaat. En dus ook niet waar hij mee bezig is. Hij kent zijn richting niet. Hij heeft geen richting in het leven. Want de duisternis heeft zijn ogen blind gemaakt. Dat wil zeggen, de ogen mogen misschien goed zijn. Maar waar geen licht is, valt er domweg niks te zien. Dat is het hele idee. Dan scharrelt men maar wat rond. Dan weet je inderdaad niet waar je heen gaat. Hoe zou ik moeten weten? En dat is de situatie, eigenlijk dezelfde situatie in het algemeen van onder het oude verbond, waarover trouwens ook in Johannes 3 gesproken wordt. Johannes 3, waar enerzijds gezegd wordt, de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht, want de werken waren boos. En aan de andere kant wordt inderdaad gezegd dat als je in duisternis bent, dan weet je niet van waar je komt, en maar ook niet waar je naartoe gaat. En dan scharrel je hier maar een beetje wat rond, al tastend enzovoorts. Dat is toch geen geen prettige manier van leven, lijkt mij. Nou goed. Dus wie zijn broeder haat, kent de waarheid. Namelijk het licht uit vers 8 niet. Heel zijn doen en laten is er een in duisternis. Misschien ook inderdaad wel onder de wet. Maar zoals u weet, onder de wet is liefde niet eens mogelijk. Dat is de fundamentele Bijbelse gedachte. Waar de wet heerst, of naarmate wet heerst, naar diezelfde mate, is liefde onmogelijk. Als ik het andersom zeg, dan stemt u er misschien sneller mee in. Want waar de wet niet heerst en waar dus vrijheid is, wel, waar vrijheid is, daar is liefde mogelijk. En dus schrijft de apostel in Galaten 5, ik heb hem niet helemaal uit het hoofd, dus zoek hem toch maar even op. In Galaten 5 spreekt hij immers over de vrijheid waarin wij als kinderen Gods geplaatst zijn. Zo begint het hoofdstuk zelfs ook. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, enzovoort. En daarna in vers 13 van Galaten 5, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak, als een excuus voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. En dan krijg je weer hetzelfde verhaal, want als je nou toch praat over wet, het gaat eigenlijk maar over één ding, gij zult de broeders lief hebben. Gij zult uw naaste lief hebben, wordt dan geciteerd, enzovoort. Men zou de vrijheid gebruiken om elkander te dienen, zegt vers 13, door de liefde. Want als liefde dan een praktische uitwerking heeft, is het dienst. Elkaars tasje dragen naar school, nou ja, laat maar zitten. Enzovoort. Dat is wat het is, dienst. En in het algemeen, wederzijds. Waar de Heer ons lief heeft, dient Hij ons. Is zo. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Waar wij de Heer lief hebben, zouden wij Hem dienen. Was de bedoeling. En waar we elkander lief hebben, kan het toch niet anders, dan dienen wij elkander. En daarom heet het Gods dienst. Dat is onze dienst in de praktijk. Die niet verplicht is door een opgelegde wet, maar die voortkomt uit de liefde Gods die in onze harten is uitgestort. Dat is het idee. En dat is dus op grond van vrijheid. Leuk is dat, hè? Men wil dat de mensen elkander dienen, dus zeg je ze dat dat moet, leg je ze wet op en het werkt niet. Maar daar waar diezelfde mensen niet die opgelegde wet krijgen, maar gewoon elkander lief hebben, zullen ze vrijwillig elkander dienen. En daarna voeg ik er nog maar aan toe, voor in het algemeen even, dat overal waar dat woord liefde of liefhebben voorkomt in het Nieuwe Testament, als vertaling van dat woord agape, heeft het altijd de praktische betekenis. Niet liefde als zomaar de emotie, maar liefde in de praktische betekenis van de term. Dat is niet alleen de emotie, maar dat is met alle praktische consequenties daarbij. En daarom is in de Bijbel liefhebben synoniem met dienen. Dus als je het ene woord leest, moet je het andere bedenken. We zouden de Heer lief hebben, we zouden de Heer dienen. We zouden de Heer dienen, elkander dienen, ja, we zouden elkander lief hebben. Het is één en hetzelfde. En dat is niet een opgelegd beginsel. Het is niet onderworpen aan wet of zo. Het is niet omdat het moet, maar omdat het niet te stoppen is. Want dat is wat liefde is. Daarna ben ik nog geneigd te zeggen, en het is de grootste kracht eigenlijk die in de schepping bestaat. Vrij naar Freud. Dat is niet waar, dat heb ik niet van Freud. Maar Freud die verbarstte het een en ander, bracht het terug tot het allerlaatste niveau. En zei, alle drift is geslachtsdrift. Daar komt het in de praktijk op neer. Hij zat in de buurt, maar hij zat veel te laag. Maar dat heb je als Jood in duisternis levend, denk ik sowieso. Sorry, maar zo was het nou eenmaal. Maar de grootste kracht in de schepping als zodanig is die van de liefde. Ik kan niet missen, want de grootste kracht in de wereld is God zelf. En die is liefde. en breng dus gemeenschap tot stand en dus dienst. Eenheid en wat het maar wezen mag. Dat is waarover hier geschreven wordt. Maar daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Overigens zouden wij vers 9 met gemak naast vers 4 kunnen leggen. Want er staat feitelijk precies hetzelfde in. Johannes herhaalt zich nu eenmaal 100 keer, dus vooruit. Maar met andere woorden. En als je dan naast elkaar leest of naast elkaar opschrijft zelfs. Want dat doe ik bij gelegenheid. Dan leer je die begrippen uiteraard kennen. Vers 4 zegt, die daar zegt, ik ken hem. En vers 9, die zegt dat hij in het licht is. Staat er aan hetzelfde. En vers 4, en zijn geboden niet bewaart. En vers 9, en zijn broeder haat. Dan weet je precies wat het betekent. Zijn geboden bewaren. Namelijk de broeders lief hebben. Enzovoorts. En dan in vers 4. Die is een leugenaar. En vers 9. Die is in de duisternis tot nog toe. Men kent het licht en dus de waarheid niet. Lijkt me duidelijk. Hetzelfde geldt voor vers 10 en vers 5. Vervolgens. Min of meer, maar het loopt niet zo fraai parallel. Vers 5 zegt, maar zo wie zijn woord bewaart. En vers 10, die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En vers 5, die indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En dat is het punt, hè. In het licht blijven, dan wel wandelen, wil zeggen, lief hebben. De broeders lief hebben in de eerste plaats uiteraard de Heer. Maar goed, daarna kwamen wij terecht in vers 12... En ik beschouw vers 12 tot en met 14 eigenlijk als een parenthese. Een intermezzo. Of hoe dat maar heten mag. Een onderbreking in de normale voortgang van de uiteenzetting. Voor zover er van een voortgang van de uiteenzetting überhaupt sprake is bij Johannes overigens. Maar laat ik het een anders uitleggen. Je kan met gemak vers 12 tot en met 14 overslaan en dan mis je niks. Begrijp je me goed? Het moet er op een of andere manier en om een of andere reden staan. Maar het had net zo goed aan het begin van de brief of aan het eind van de brief kunnen staan. Maar Johannes vindt het nodig even wat toelichting te geven. Maar het normale betoog eigenlijk pas verder in vers 15. Want vers 9, 10 en 11 gaat over het liefhebben van de broeders. En niet hen haten, het liefhebben van de broeders en in het licht wandelen enzovoorts. En vers 15 sluit daar naadloos bij aan. Namelijk, heb de wereld niet lief, men zou de broeders lief hebben. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is enzovoorts. Want vers 17, de wereld gaat voorbij. Dat is de aardigheid. U weet wat de grootste tragiek is in het leven van de mens. De vlagen des levens, daar hebben we het nu over. De grootste tragiek in het leven van de mens. Hij leert liefhebben, hij of zij leert liefhebben, maar het gaat voorbij. Mijn moeder zou zeggen, al wat we hebben is maar geleend. Inclusief onze familie, het is maar geleend, het is maar tijdelijk, het gaat voorbij. Weet je ook van tevoren, dat wil zeggen, dat kan je weten van tevoren. Men zou het zich ook realiseren. Maakt het leven aan de ene kant interessanter en aan de andere kant bovendien ook makkelijker, denk ik. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Doe een andere keer. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het is allemaal maar tijdelijk, maar het gaat voorbij. En dat is erg, want men had lief, dan is er gemeenschap. Maar als het voorbij gaat, betekent dat die gemeenschap verbroken wordt. En in principe is het zo dat alle verdriet wat een mens maar kan hebben, gaat altijd hierover. Het is altijd dit. Namelijk scheiding. Dingen die men kwijtraakt. Dingen die verdwijnen. Op wat voor wijze dan ook. Het zij door onze schuld. Het zij omdat het de normaalste zaak van de wereld is. De dood. Maar niettemin is dat zo. Met alle problemen die er ook uit voortkomen. Mensen die niet kunnen liefhebben omdat ze bang zijn om lief te hebben. Omdat ze weten dat het toch weer voorbij gaat en het dus maar niet aan beginnen. Dat komt ook allemaal voor. En niet alleen heb ik het over intermenselijke relaties. Maar ik heb het over alle betrekkingen die er in het leven kunnen zijn. Men begint ergens niet aan omdat het toch ergens vermoedelijk misloopt of zo. Zo kun je namelijk ook weer niet leven. Eigenlijk is het leven dus één grote teleurstelling. Daar komt het op neer. Zo zie ik het niet, maar zo kun je het wel beschouwen. Dat ik het zo niet zie, ja, dat komt gewoon vanwege wat de schrift daarover leert. Wij hebben namelijk relaties, om zo te zeggen. We hebben bindingen. Dat is een beter Bijbels woord, denk ik. Die nooit verbroken zullen worden.
Is dat een vorm van depressie?
Het kan heel goed, maar daar heb ik me nooit in verdiept, broeder. Maar het kan heel goed dat dat de achtergrond is van wat men tegenwoordig een depressie noemt. En dan hebben we het niet over het weer, mag ik aannemen? Oké. Maar dat is waarschijnlijk zo, ja. De Bijbel geeft mij nooit aanleiding om er echt uitgebreid op in te gaan. Op dat soort dingen. Dus ik doe het ook meestal maar niet. Maar wat men depressie noemt, neerslachtigheid heette het gewoon vroeger, is of helemaal niet te verklaren, of het is te verklaren uit stofwisseling van de mens. Hij eet de verkeerde dingen. Dat kan ook nog, want sommigen beschouwen het als gewoon een scheikundig gegeven, zou ik maar zeggen. Dat is iets niet goed. Dat kan heel goed. En als men er een logische verklaring voor zoekt, logisch, en je kunt beredeneren, dan kan het alleen maar dit zijn, dat men geen toekomstverwachting heeft. Of een negatieve toekomstverwachting, dat beschouw ik als hetzelfde. En dan inderdaad, broeder, kun je zeggen, ja, waar zou je aan beginnen als het toch allemaal niks wordt? En dan begin je dus nergens aan, dan zie je het zwart in. Dat is nu helemaal zo. Ik zeg wel eens, de ellende van de mens is dat hij verstand heeft, dus hij kan zich zorgen maken. Ik heb mijn kat al eens als voorbeeld gebruikt, geloof ik, ook hier. Dus dat zijn er drie inmiddels, ja, zuster, ja. Ja, goed. Maar die beesten hebben geen verstand, dus die maken zich ook geen zorgen. Die lijden niet om het lijden dat zij vrezen. En de mens, over het algemeen, alleen maar dat, hè? Nou, niet helemaal alleen maar dat, maar wel in zeer belangrijke mate. Daar zit wel het probleem. Maar er is een goed alternatief voor, hoe je oplossing van het probleem, want het is een heel fundamenteel probleem, uiteraard. Je zal maar leven in de wereld en er bovendien verstand van hebben. Dan zit je niet best. Toch? Nou goed. Dus, verlossing houdt inderdaad in dat God ons een zekere toekomst belooft. En wel één goeie. Hoe die eruit ziet kunnen we eigenlijk toch niet beschrijven. Dus dat maakt het verder niks uit. Maar dat die goed is, dat nemen we op zijn woord gewoon aan. Dus daar vertrouwen we dan maar op. Ten slotte, wij weten niet hoe het er in de hemel uitziet. Maar daar gaan we wel naartoe. Het schijnt goed te zijn, dus daar hou ik het maar op. Het probleem ontstaat weer als ik het moet gaan beschrijven, want dan kan ik het niet beschrijven, weet ik het ook niet. Staat ook niet in de Bijbel, denk ik. Wat wij weten willen sowieso niet, en wat we er wel van kunnen weten lokt ons als mensen wellicht zo sterk niet aan. Kan ik me ook nog voorstellen. Maar niettemin, de Heer belooft ons dat, belooft ons heerlijkheid. En dat moet dus goed zijn. Daar leven we dan uit. En bovendien wordt er het directe, hier nog niet in dit hoofdstuk nog niet, maar het volgende hoofdstuk in hoofdstuk 3 wel, wordt een direct verband gelegd tussen ons leven hier en de heerlijkheid die wij van de Heer zullen ontvangen. Dan wel de heerlijkheid die de Heer ons zal openbaren in de toekomst. Daar is verband tussen. Dat wil zeggen, onze dienst aan hem staat garant voor het loon wat we van hem zullen ontvangen. In de meest eenvoudige woorden dan. En daarom hebben wij altijd hoop. En daar gaat dit schriftgedeelte feitelijk ook over. Om dan eerst inderdaad maar vanuit vers 11 door te lezen in vers 15. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Want dat kan ook nog natuurlijk. Je hoeft niet noodzakelijk heel de wereld lief te hebben, om niettemin toch een bepaald aspect van de wereld lief te hebben. En dus te dienen. Liefhebben en dienen, weet u nog? Laatste woorden voor de pauze. Daar gaat het over. Want punt 1, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. God heeft die wereld namelijk niet lief, niet op die manier, althans. En daarna staat er vers 16, want al wat in de wereld is, wat het maar wezen mag, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld en de wereld gaat voorbij. En alles waarnaar onze begeerte in de wereld zou uitgaan. En alles wat we eventueel liefde zouden noemen. Die connectie met de wereld als zodanig, ja, wat voor zin heeft het, gaat toch voorbij. En ik bedoel het niet eens, ik weet niet hoe de apostel het meteen bedoelt, maar als ik het zeg, bedoel ik niet eens, nou ja, er komt ooit een keer een jongste dag en dan, dat is heel slecht voor het milieu, denk ik altijd, de jongste dag. Er blijft van heel het milieu niks over, wat het maar wezen mag. Maar zo van de wereld gaat voorbij. Zo lezen wij het wellicht, staat vele malen in de schriften, de wereld gaat voorbij. Met de gedaante deze wereld gaat voorbij en wat het maar wezen mag. En dan denken we, ja, dat is op de jongste dag, maar dat zal onze tijd dus wel uitduren. Meestal. Onze generatie, als gelovigen misschien niet, maar in het algemeen geldt dat, nou ja, dat duurt onze tijd wel uit. Maar ik zal het je anders vertellen. Het hele punt is dat die wereld al voorbij gaat binnen onze generatie. Nou ja, ik ben zo oud nog niet, dus denkt u dat nou vooral niet dat ik zo oud ben? Ik zou het niet. Maar ik denk toch dat de wereld waarin ik ben opgegroeid, die bestaat al niet meer, hoor. Ik vind hem ook echt niet meer terug. Straatnaambordje, maar zelfs dat hebben ze vervangen. Er staat wel hetzelfde op als wat er vroeger op stond. Maar voor de rest, het is niet meer. Het is voorbij. Ik moet altijd denken aan Wim Zonneveld, die zong van: ik was een kind, hoe kon ik weten dat alles weer voorbij zou gaan? Welk lied dat was, weet ik ook niet meer. Maar zo is het nou eenmaal. Voor je er erg in hebt, is het voorbij, bestaat het niet meer. Niet. Het dorp, ja, de een of andere straat die er niet meer was. Huh? Hij heeft meer trouwens van die liederen gezongen, hoor, maar vooruit. Cultuur, jongens. Maar vooruit. En filosofie. Maar zo is het nou eenmaal. Dat gaat allemaal. Niets is hier blijvend. Zo is het nou. Mijn laatste baas, die naar het vlees dus, heer naar het vlees, die zei: meneer Klein Haneveld, het leven is vol veranderingen. En daarna was ik beschaamd. En ik moet hij mij dat nou vertellen? Goed. Daarna heb ik ontslag genomen. Meneer Groels, want zo heette de man, het leven is vol veranderingen. Klein Haneveld gaat er vandoor. Maar vooruit om mijn weer, het bracht me wel op een idee. Maar hij had groot gelijk, het leven is vol veranderingen. En verandering ook in Bijbelse zin. Niet modificaties, maar gewoon het een gaat voorbij, het andere komt ervoor in de plaats. Zo is het nou eenmaal. En men kan er zich wel aan hechten, men kan het beter niet doen, je krijgt er alleen problemen mee. Dus het probleem van oude mensen, zeker in onze tegenwoordige tijd. Ze leven in een wereld die de hun niet is, waar ze geen binding mee hebben. Ze hebben hem overleefd. En soms zeggen we, ze hebben zichzelf overleefd. Nou, daar ben ik maar klaar mee dan. Al wat je had is weg, iets herkenbaars is er niet meer en dat is het dan. Nou goed, dat is waarom er staat: heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Begrijp je me goed, er staat heus niet in de Bijbel dat men van de dingen die in de wereld zijn niet zou genieten. Er staat juist dat men dat wel zou doen. Maar dat is wat anders dan het liefhebben in de zin van dienen. Want liefhebben en dienen impliceert altijd zich eraan onderwerpen en zich erdoor laten leven. Aan de positieve kant ook. Als we de Heer lief hebben, zouden we de Heer dienen. En hij bepaalt ons leven dus. Wij laten ons door hem leven. En waar we de wereld lief hebben, worden wij geleefd door de wereld. Dat nu zouden wij niet doen. Al was het maar alleen, omdat het alleen maar op verdriet kan uitlopen. Niet in de toekomst, in het hiernamaals. Natuurlijk is dat ook zo. Maar hier al. En daar gaat het om. Daarnaast is natuurlijk toch de Bijbelse waarheid dat we ons hier dingen kunnen verwerven die nooit meer waar we nooit meer afscheid van hoeven te nemen. Die ons eigen blijven. En we bouwen hier relaties op. Dit is een beetje vreemde een beetje zware term. Maar we hebben hier zo onze binding, zal ik maar zeggen. Die blijft voor altijd. Want of je het nou leuk vindt of niet. Wij moeten het nog heel lang met elkaar stellen. En vermoedelijk nog heel lang elkaar verdragen of zoiets. Zo is het nou eenmaal. En dus kunnen we er maar het beste gewoon meteen mee beginnen en daar nu vanuit leven, denk ik altijd. Zo is het hoor. En daar leven wij uit. De gemeenschap die we hier met elkaar hebben, hebben we daar ook. Dat blijft altijd zo, of we dat nou leuk vinden of niet. De bedoeling is dus dat we zo snel mogelijk leren om het toch leuk te vinden. Nee, het zou hier wat gemakkelijker moeten gaan. Maar je hebt wel gelijk. Ik denk dat het boven een stukje makkelijker is dan hier. Maar het neemt niet weg dat het hier heel wat makkelijker zou kunnen dan dat het meestal gaat. En daar gaat die brief over. Wij zouden ons benaastigen, zegt Paulus, om die geestelijke eenheid die er is. En voor zover die er is. Maar om die geestelijke eenheid te bewaren en daar dus uit te leven. Maar ja, zoals Johannes schrijft en vele malen herhaalt, dat werkt alleen naarmate wij in het licht wandelen. En dus zijn geboden bewaren, kortom ons hart voor dat woord openstellen enzovoort. Dat is de basis van alles. Als dat er niet is, werkt het niet. Daar gaat het om. Wij zouden namelijk die hoop hebben, die toekomst. Dat wordt hier allemaal nog niet zo gezegd. Maar het volgt wel meteen, want hierna krijgen we meteen het verhaal over. Het is de laatste uren, antichristen, antichrist. En dan schieten we toch aardig op naar de toekomst, denk ik. En daarna in hoofdstuk 3 in elk geval. Maar dat is maar een halve bladzijde verder dan waar we nu zijn. Daar wordt inderdaad gesproken over de openbaring van Christus in de toekomst, waarin wij hem zullen gelijk zijn, zodat wij deze hoop op hem hebben, enzovoorts. En door die hoop op die toekomst van Christus en op de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, door die hoop zouden wij, hoofdstuk 3, vers 3, gereinigd worden. Dat is wat ons reinigt. In hoofdstuk 1 staat, het is het bloed van Christus wat ons reinigt, dat is waar. Maar het hangt rechtstreeks samen met de toekomstverwachting die wij hebben. En daar gaat het om. Een levende hoop noemt Petrus dat. Niet een theoretische hoop, zo van we hebben de garantie dat we straks wat krijgen of zo. Nee, het is een levende hoop, namelijk een hoop die ons leven nu bepaalt. Daar gaat het dus inderdaad allemaal om. En dan, ja, dan heb je heel wat reden minder, broeder, om eventueel depressief te zijn of zo. Begrijp je me goed? Ik redeneer die dingen helemaal niet zo makkelijk weg. Want ze zijn niet zo makkelijk. Ze kunnen meerdere oorzaken hebben. Het is wel degelijk een kwestie ook van aanleg, van geaardheid. Geaardheid, ja, dat kan. Van geaardheid, van aanleg, van stofwisseling, van de genen en wat er mee wezen was. Dat speelt allemaal een rol mee. Eventueel, er zijn ook mensen die zijn nooit depressief, maar ze zouden alle reden gehad hebben om het te zijn. Het lijkt me ook niet helemaal gezond. Dat is waar. Zo'n mensen zijn altijd vrolijk. Kun je aan de ene kant jaloers op zijn, aan de andere kant begrijp je niet wat die mensen. Soms denk ik, leven die dan zo oppervlakkig, zien ze dan helemaal geen problemen. Maar goed. Jawel, dat zeg ik ook. Ik hoor niet tot die lui die zeggen, een christen hoeft niet depressief te zijn. Ik zeg alleen, een christen heeft er veel minder reden of aanleiding voor. Daarna, aangezien dit ons onderwerp niet is, hoef ik er dus ook niet verder op in te gaan. Maar als u dan toch wat aan een advies wil hebben tegen depressiviteit, dan zeg ik, bezig blijven. Wat doen? Eventueel ook de vervelende dingen doen. Bovendien, in alles wat wij doen, dienen wij de Heer, als het goed is. Er kan niks mee miswezen. En zo bezig blijven. En als het nog te zwaar is, zeg ik, je zoekt gewoon een leuke hobby uit. En dan zijn er weer mensen die zeggen, ja, maar ik heb nergens zaligheid. En ja, dan houdt het weer op. Je kan een van mijn hobby's krijgen dan, vooruit. Ik heb er veel te veel, ik heb er allemaal geen tijd voor. Ik zal me niet vervelen. En verveling is een goede voedingsbodem voor depressiviteit. En ik denk dat in onze tegenwoordige Nederlandse zogeheten samenleving, wat het niet is, maar zo heet het, dat daar de verveling al lang heeft toegeslagen. Toch of niet? Geeft niemand de schuld, daar gaat het me niet om. Ja, tuurlijk, maar mensen hebben niks te doen. Daar hebben niks om bezig mee te zijn.
Maar ze hebben misschien genoeg te doen, maar niemand om ondernemen.
Nou, dat hangt meestal met elkaar samen. Daarom ging ik er zo op in. Want wat wij te doen hebben, hangt meestal samen met onze connecties met anderen. Samenleving. U weet wel, daarom zei ik al samenleving. Nou ja, het heet zo, maar of het dat is, is maar de vraag. Om maar te zwijgen van de zogenaamde multiculturele samenleving. Want gelooft u mij nou, dat bestaat dus niet. Dat is geen samenleving namelijk. Multicultureel, dat is dus juist niet samenleving. Binnen één cultuur kun je samenleven, maar multicultureel samenleven, dat is een contradictio in terminis. Juist. Dat is heel simpel. Nou goed, daar gaan we nou verder niet op in, want als het moet hebben we er nog alle gelegenheid voor in deze brief. Want wat eigenlijk uiteengezet wordt in deze brief, is dat voor zover een samenleving mogelijk is, is het op basis van één cultuur. Of moet ik die uitleggen? Voor zover wij gemeenschap met elkaar hebben, dat is samenleven, is het op basis van wat we met elkaar gemeen hebben. Geloof in het woord Gods. Het licht in onze harten enzovoorts. Dat vormt die eenheid. En een samenleving, nou even los van de Bijbel of van het christendom, een samenleving als we dat is een samenleving, omdat degenen die er deel van uitmaken in belangrijke mate dezelfde belangen, interesses enzovoort, dezelfde achtergronden, dezelfde wijze van leven individueel. En dan is het kwestie van samenleving. En als dat te veel verschilt, ja, dan moet je dat niet ineens een multiculturele samenleving noemen. Dat is geen samenleving. Dat is ieder voor zich. Eenzaamheid dus. En gevoel bedreigd te worden. Enzovoort. Want bedreigend is het bovendien ook nog. Andere culturen zijn namelijk per definitie altijd bedreigend. Voor de eigen cultuur namelijk, de eigen wijze van leven. Als je leeft midden in een jouw vreemde cultuur, dan word je gedwongen om je wijze van leven aan te passen. En niet alleen wijze van leven, maar heel je aard, je wezen wordt daarmee aangetast. Wist dat? Je moet veranderen, je moet mee enzovoort. Dat is absoluut bedreigend. Dat is echt waar hoor. Mag je niet zeggen tegenwoordig. Maar daarom is het wel zo. Daarom mag je het niet zeggen. Ja, stel je voor dat we allemaal ineens wakker worden, zeg hier in Nederland. Over dit soort dingen. Dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Dus gaat u maar rustig slapen, zei iemand toen. Laten we zitten. Maar terug naar het schriftgedeelte dan. De gedachte is namelijk dat liefhebben is leven. En geen leven zonder gemeenschap en geen gemeenschap zonder leven. Het is namelijk hetzelfde. Maar als we dan toch bindingen zouden hebben, dan met elkaar als gelovigen. Want we zijn aan elkaar verbonden door het leven, het licht, het woord, de waarheid in ons enzovoorts. En daarom wordt het tegenovergesteld, heb de wereld niet lief, want dat gaat voorbij. Dat levert je alleen maar ellende op. Niet alleen maar, want daar komt een eind aan. Want dan kan je net zo goed zeggen, heb maar gerust de wereld lief, want er komt toch wel een eind aan. Gaat vanzelf over. Tijd heelt dat wel. Nee, het punt is juist, het brengt allerlei ellende. Verdriet bedoel ik gewoon. Droefheid met zich mee. Pijn enzovoorts. Omdat het voorbij gaat. Per definitie zit niks anders op. En al moet ik dan toegeven dat soms ook de relaties van gelovigen onderling hier althans soms van tijdelijke aard zijn. Helaas. En daarom inderdaad helaas verdriet En als mijn vraag veel verdriet met zich meebrengt of kan brengen, moet ik u toch zeggen dat in het algemeen die band toch blijft. Met velen in ieder geval en uiteindelijk in elk geval. En wat ons ook als broeders en zusters wellicht hier van elkaar nog zou scheiden, of in welke mate het ons ook zou scheiden, in de toekomst is dat in ieder geval weg. Dus dan wordt het toch wat makkelijker, zuster, ja, in de toekomst. Het blijft. En nou even heel concreet en weer wat lager bij de grond. Misschien, soms moeten we hier afscheid nemen. Dat vind ik persoonlijk altijd verschrikkelijk, zo zonder meer. Maar voor ons als gelovigen is dat toch van tijdelijke aard. En ik vind dat heel reëel. Zo is dat nou eenmaal. Dat maakt het... Ik weet niet of dat het leed verzacht of zo. Daar heb ik geen idee van, eerlijk gezegd. Maar die toekomstverwachting hebben wij nou eenmaal. Dat is altijd een weerzien. Voor ons als gelovigen onderling. En daar gaat het maar om. Er wordt gebouwd hier aan iets. Het werk van Christus, het werk Gods, wat hij aan ons begonnen is. Wat hij voleindigen zal. Dat is een bouwwerk wat inderdaad... blijft in der eeuwigheid, want dat is de term in vers 17. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. En niet alleen de uitwerking daarvan blijft in der eeuwigheid, maar degene die de wil van God doet. De persoon in kwestie die dat geleerd heeft, God te dienen enzovoorts, die persoon, die blijft.